Ik heb een bemoedigend weekend. Staat hij aan? Ja? Oké. Okay. Ik heb een bemoedigend weekend zo achter de rug tot nu toe. Er was een inwijdingsweekend in Rotterdam Noord. Van een gemeente die daar een kerkgebouw heeft gekocht. Een kerkgebouw dat gespaard is gebleven voor de sloop. Een kerkgebouw dat bewaard is gebleven. Dat het verkocht zou worden aan de Sikhs, die Hindoestaanse religieuze groepering. En Frank en Bobby Pot zijn daar de voorgangers. Ze zijn 20 jaar geleden tot bekering gekomen. Ze hebben bij ons in de Levend Woord gemeente destijds de fundamenten van het geloof gekregen. Ze zijn naar de Bijbelschool in Pensacola geweest. En de Heer heeft hem meegenomen in het traject en op een gegeven moment echt op hun hart gelegd om een nieuwe gemeente Rotterdam te beginnen. En nu hebben zij met een op zich wat kleine gemeente gewoon een PKN-kerk kunnen kopen. En het was gewoon heel bemoedigend om bij een aantal samenkomsten te zijn. En Frank vertelde gewoon kort even zijn getuigenis. En dat trof mij weer. Ik wist het de ene kant wel, maar dat trof het weer. En er waren een aantal aspecten die ik nog niet eerder had gehoord. Frank en zijn vrouw kwamen gewoon helemaal uit de wereld. Helemaal nooit in de kerk geweest. En op een gegeven moment op een trouwerij waren de vrienden van hun ouders. En die hadden hen een Bijbel gegeven. En Frank had gewoon een slecht leven achter zich. Slechte opvoeding, gokken, drank, ontrouw, allerlei zaken. En op een gegeven moment waren ze in het begin van hun huwelijk in een crisis gekomen. En op de een of andere manier, dat echtpaar wat hen een Bijbel had gegeven, wat hij achterloos op de cadeautafel had gelegd. Hij zei, ze hadden maar 1 minuut met dat echtpaar gesproken. Bobby, bel dat echtpaar. En ze hebben gebeld en zo is het balletje gaan rollen. En ze hadden een uitgenodigd voor een samenkomst in Delft. En er was een kerstdienst. En het eerste lied wat gespeeld wordt bij het kerstspel was Immanuel. Immanuel, Immanuel. Zijn naam zal zijn Immanuel. God met ons, getoond aan ons, zijn naam zal zijn, Emmanuel. En Frank die werd emotioneel, die ging huilen, terwijl hij eigenlijk op zijn 11e had beloofd, ik zal nooit meer huilen. En hij had nog tegen Bobby gezegd, wie is Emmanuel? En nou zijn radicaal tot bekering gekomen. En goede keuzes gemaakt, heel belangrijk. Als je tot bekering komt, goede keuzes maakt. Feyenoord was een afgod. En ik weet dat heel goed, in het begin van de gemeente was dat best wel lastig naar de kerk gaan. En Feyenoord speelde en je zag die worstel in hem. Tot hij op een gegeven moment echt de keuze gemaakt. Nee, Jezus, u bent mijn Heer. En hij moest echt ook, daar voelde hij gewoon helemaal stoppen naar die wedstrijden te gaan. En hij zegt, bijzonder zegt hij, vorig jaar, toen wij bezig waren met de koop van deze kerk, op de dag realiseerde ik opeens, 20 jaar geleden, werd ik geraakt door het lied Emmanuel. En deze kerk, hoe heet deze kerk? Emmanuel. God geeft soms tekenen. God geeft soms zulke bevestiging en bemoediging in ons leven. Als het goed is, ken je dat ook in je leven. Dat je soms een teken hebt gevraagd aan God. En dan geeft hij nog dat teken ook, door dat te bevestigen. Precies zoals je gebeden hebt. Het is ook wel eens niet voorgekomen. Heel eerlijk, dan heb je een bepaald teken. En dan gebeurt het niet. Maar toch zijn dat mooie dingen. Als je merkt dat God... Ja, tuurlijk. Als je bij elkaar komt, heeft ieder iets, hè? Om elkaar te bemoedigen.
Ja, we hebben het over tekenen. Nou, 2 weken terug. Het was een bewolkte dag. Jolanda was werken. Ik werk ploegendienst, dus ik zat tussen de middag, buiten te lunchen. Het was wel qua temperatuur goed. En ja, helemaal bewolkt. En ik had gebeden. En het moment dat ik mijn ogen open doe, zeg maar, toen keek ik omhoog. En toen zag ik door de wolken heen, echt heel, heel, heel duidelijk, echt een kleine regenboog. En dat was echt heel bijzonder, want er was niks, geen regen, geen donkere wolken of niks. Maar er stond een regenboog in die wolken. Dus ik had echt iets van, wauw, dat was mooi. Dank u wel, heer. Dat was echt zo'n knipoog. Enfin, ik had de middagdienst. We zien elkaar dan maar heel eventjes, want dan kom ik pas heel laat thuis. Dus dan eventjes zomaar een paar dingetjes doen of bespreken en dan gaan we slapen. Dus de volgende dag. Nou ja, enfin, Jolanda die ging s'avonds wandelen met de hond door de polder heen. En zoals zij is, zeg maar, dan doet ze lopende weg, gaat ze dan bidden en danken. En ze kijkt omhoog. En ze ziet door die wolken een regenboog. Precies wat ik de dag daarvoor dus heb meegemaakt. Dus s'avonds komen we bij elkaar. Ze zegt, wat ik nou toch heb meegemaakt. En ik wist natuurlijk helemaal nog nergens van. Ik zou niks zeggen. Ik zeg, je hebt een regenboog gezien. Ze zegt, weet jij dat? Ik zeg, nou. Ik zeg, ik heb die boodschap gisteren gekregen. Jij hebt hem nu gekregen. Ze zegt, nou precies. Dus dat was echt zo'n bevestiging, zeg maar. Dat was echt weer zo'n, ja, klein wonder.
Hè? Klein wonder. Teken van God, een knipoog van God, een bemoediging van God. God wil ons bemoedigen. En het thema wat ik gegeven heb aan het woord is, let op de tekenen van God. En laat je gebruiken door de Heer. Let op de tekenen van God en laat je gebruiken door de Heer. En waar ik mee wil beginnen is een gedeelte uit Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2, een bekend gedeelte dat zich afspeelt op de eerste Pinksterdag na de hemelvaart van Jezus. Spreken over tekenen, dan spreekt de Bijbel best regelmatig over tekenen. Tekenen die God heel duidelijk geeft. Er zijn ook valse tekenen, die eigenlijk natuurlijk geen tekenen van God zijn. En er zijn tekenen die zijn wat onduidelijk, waar wij zeggen, ja, ik weet niet, Heer, is het nou wel of geen teken? En ik werd bepaald bij Handelingen hoofdstuk 2. Dat is het gedeelte waar de geest van God wordt uitgestort op de Pinksterdag. En de volgelingen van Jezus, de discipelen, in andere talen gaan spreken. Er is daar die luide windvlaag. Er komen die tongen van vuur op de hoofden van de apostelen. En de mensen denken, die lui zijn dronken. En dan staat Petrus op en heeft een toespraak, een prediking. En dan lezen we vers 14, ik lees uit de Herziende Statenvertaling. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen, en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn, en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren, op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig of behouden zal worden. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazareër, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem heeft gedaan. Zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Tot zover. Het evangelie wordt kort door Petrus krachtig gepredikt. En hij verwijst naar de profetie van Joël. Waar Joël heel duidelijk gewoon uit, in de laatste dagen zal ik uitstorten van mijn geest. En dat gebeurde op een bijzondere wijze op die Pinksterdag. En later in zijn prediking geeft Petrus heel duidelijk aan, en voor jullie is deze belofte, en voor jullie nageslacht, tot in de verre toekomst. En sinds die tijd is daar die uitstorting van Gods geest, is daar die vervulling van Gods geest, is daar die volheid van Gods geest voor alle volgelingen van Jezus mogelijk. En hij zegt heel duidelijk, dit is een teken. En God die geeft nog meer tekenen. Een vervulling van een profetie uit het Oude Testament is heel duidelijk een teken van God. De komst van Jezus is een vervulling van oud-testamentische profetieën. Jesaja 53. De leidende knecht van de Heer. De vulling van de Heilige Geest. Laatst had ik een gesprek met een broeder. Die is jaren in de Levend Woord gemeente geweest en toen verhuisd. Maar hij was weer in contact gekomen met ons en hij wilde een aantal gesprekken met mij. En in een van die gesprekken, hij zegt, je weet nog dat ik toen echt verlangde naar die vervulling met de Heilige Geest, dat ik weer in tongen kan spreken. Je weet, ik soms heb ik moeite om te bidden. En na het gesprek, nou laten we opnieuw ervoor bidden. En in dat gebed, opeens begint hij in klanktalige te spreken. En je ziet hem opfleuren, je ziet hem vrijmoedig gaan bidden. En 2 weken geleden kwam hij opnieuw. Hij zegt, sindsdien, hij moet heel veel fietsen. Hij heeft geen auto, dus hij fietst van Rotterdam-Zuid naar Rotterdam-Doord, naar zijn werk, naar verschillende werkplekken. Hij zegt, ik bid de hele tijd in tongen. Hij zegt, het is heerlijk, ik kan in de brest staan voor mijn kinderen die de Heer Jezus nodig hebben. En dan zie je, heerlijk is het als je de Heilige Geest heel duidelijk door je heen kan laten stromen en kunt bidden. Dat is zo'n mooi wonder. Jezus spreekt hier, of Peter spreekt hier ook, over wonderen zal de Heer geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden. Hij voegt er nog aan toe, bloed en vuur en rookwolm. Heer, dat soort tekenen vinden we een beetje vervelend. Maar God die geeft tekenen, ook in de hemel. God geeft ook tekenen op de aarde. Toen Jezus stierf aan het kruis, wat kwam er toen? Een zonsverduistering. Een teken in de hemel. De aarde werd verduisterd. Als sterrenkundigen kunnen terugrekenen in de tijd. Kunnen zelfs de datum bepalen wanneer dat geweest is. 3 april van het jaar 33 AD is er een zonsverduistering geweest. God geeft tekenen. En sommige tekenen, heel duidelijk, vallen samen met een unieke gebeurtenis. Maar er zijn meer gebeurtenissen die soms bijzonder zijn, maar waar we het niet helemaal weten. Is het nou een teken van u of luidt het een andere periode in of niet, Heer? Dat weten we niet. Voor degenen die dat weten, 2-3 jaar geleden had je 4 keer een bloedmaan. Weet je nog? En dat viel juist samen met Pesach en het Loofhuttenfeest op 2 achtereenvolgende jaren, 2014-2015. En voor die tijd werd natuurlijk best wel gespeculeerd. Gaat hij dan terugkomen? Wat gaat de grote verdrukking beginnen? Heer, wat is het? Soms weten we het niet. Maar wat we wel weten, We naderen wel het eind der tijden. Dat is een overtuiging die ik heb, die vele christenen hebben. En dat we waakzaam moeten zijn. Nu is er nog een teken wat op ons afkomt, volgens sommigen. 23 september van deze maand. Wie heeft daar wel wat, voor gehoord? 23 september van deze maand. Ja, niet zoveel mensen. Maar op het internet is daar ook het een en ander over te doen. Jaap Dieleman heeft een stuk erover geschreven. En er is een tekst in de Openbaringen 12, vanaf vers 1. Er staat daar, ik heb hem ook op de beamer. En er verscheen een groot teken in de hemel. Ik zie alleen dat ik een andere vertaling heb, maar goed. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood, in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie, een grote vuurdraak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde 1/3 deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn zoon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar aangericht, voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. En met name dat eerste vers, er wordt een groot teken in de hemel zichtbaar. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Dat zou kunnen slaan op een sterrenbeeld van de maagd aan de hemel. Vorig jaar december, precies 9 maanden geleden, kwam Jupiter in dat sterrenbeeld. En precies 9 maanden later, dus deze maand, verdwijnt Jupiter weer uit dit sterrenbeeld. En ook de zon en de maan, die zijn precies boven haar hoofd en onder haar voeten. Dus eigenlijk zoals hier dat staat in dit sterrenbeeld. Dus er zijn heel wat christenen die zeggen, ja, dit is heel duidelijk het teken waar Johannes naar verwijst, wat hij gezien heeft. Dat is een teken van God. Dat betekent, kan betekenen, er zijn ook weer verschillende uitleggen over. Dat de grote verdrukking begint, dat Jezus terug gaat komen, dat een grote wereldoorlog zal plaats gaan vinden. Is het een teken? Er verscheen een ander teken in de hemel en zie een grote vuurdraak met 7 koppen en 10 horens. Dat beeld is niet te zien. Dat is wel weer bijzonder. Van, hé, ja, waarom dit wel en dat niet? En wat we dan gewoon heel duidelijk moeten realiseren, is de woorden van Jezus. Als hij spreekt over de toekomst in Matteüs 24, over zijn terugkomst, over een grote verdrukking die gaat komen. Hij zegt, wees waakzaam. Zorg dat je op een goede manier aan de slag blijft. Als een slaaf die goed zorgt voor zijn medeslaven. En niet denkt van, nou, de Heer die duurt nog lang en hij gaat zijn eigen weg. Hij zegt, wees waakzaam en wees bereid. En laat dat onze houding zijn. Heer, soms weet ik het niet. Heer, is dat nou specifiek een teken van u? Maar wat ik wil doen, is nu bereid zijn. En datgene doen wat u van mij vraagt. Vandaag en morgen en volgende week. Heer, want er zijn zoveel mensen die u nog niet kennen. Matteüs 24, vers 42, ik heb het hier ook opgeschreven. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief zou komen, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees u ook daarom bereid, want op een uur waarop je het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Er zijn tekenen in de hemel, er zijn tekenen op aarde. Sommige tekenen weten we heel duidelijk, dat is een teken van God. Toen Jezus daar hing aan het kruis, werd het duister, was een teken van God. Er zijn persoonlijke tekenen in je leven, dat je weet, God bevestigt dit. Er stond nog een teken waar ik aan moest denken. Dat is eigenlijk een vervulling van een profetie. Vorige week zijn Corrie en ik op de zaterdag naar conferentie gegaan die de christelijke ambassade had georganiseerd in Zelhem. En dan ben je daarom onder het woord van Peter Tsukahiri, een heerlijke bijbelleraar. En dan verwijst hij weer zo duidelijk naar de profetie in Jeremia 16, vers 14 en 15. En dat gaat dan over de terugkeer van de Joden uit de natie naar Israël. Wat er dan letterlijk staat en wat je de afgelopen decennia hebt zien gebeuren, is een vervulling van die profetie. Is een teken van God houdt zijn woord. Is een teken van het einde nadert. Er staat in Jeremia 16, vers 14 en 15. Daarom zie er komen dagen, spreekt de Heere, dat er niet meer gezegd zal worden, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten uit de landen in het noorden en uit de landen waarheen hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land dat hun vaderen gegeven heb. Dat noorderland. Als je van Jeruzalem naar boven gaat, kom je natuurlijk door de Libanon, Turkije, dan ga je over de Zwarte Zee, dan kom je de Oekraïne en dan kom je in Rusland, dan kom je bij Moskou. De afgelopen decennia er zijn er meer dan ruim 1 miljoen Joden vanuit dat gedeelte naar Israël gekomen. Dat is werkelijk een vervulling van dit gedeelte. Een teken van God, ik ben bezig. Dan wordt er door Petrus gesproken, ik ga weer even terug naar Handelingen, over dromen, over visioenen, over profeteren. Datgene wat daar gebeurde op die Pinksterdag, wat de discipelen deden in verschillende talen, was een vorm van profeteren. Talen die ze niet hadden geleerd, spraken ze woorden van God om de grootheid van God de naam van God te verheerlijken en groot te maken. En hij spreekt ook over dromen en visioenen die in de laatste dagen zullen plaatsvinden. Dat was toen, dat is door de eeuwen heen geweest, maar je hoort meer en meer over een toename van het aantal dromen en visioenen van mensen in de hele wereld die ontmoeting hebben met Jezus. Ik heb er vanaf deze plaats ook wel eens van getuigd, van Rami uit Tunesië, die op die manier tot bekering gekomen is. Wie heeft er gisteren de verandering gezien op de EO? Dat was Danny Soto. En die vertelde zijn getuigenis. En ook dat trof mij weer. Een jonge man die gewoon een slechte jeugd heeft gehad. Hij heeft gezien hoe zijn vader zijn moeder regelmatig mishandelde. En dat lijkt me gruwelijk om dat te zien. En het lukte niet op school. Alles ging mis. Maar hij zegt, ik wilde geld. En hij had een manier gevonden om aan geld te komen in de drugshandel. Contact met drugshandelaren in Colombia, een drugsroute. Hij werd een drugsbaron. Stapels met geld gingen door zijn handen heen. Kon alles kopen. Kon naar de beste restaurants gaan. Hij zei, door dat geld kreeg ik aanzien. Hij had een christenmoeder die regelmatig zei, stop ermee. En ik bid voor je. Tot hij op een gegeven moment... En hij zei, ik moest elke dag Valium gebruiken om in de rust te blijven. Want je bent je leven niet zeker in die wereld. Hij had voor zijn deur een grote ijzeren plaat laten monteren. Hij zegt, het enige plek waar ik me wat veilig voelde was op de zolderkamer bij mijn moeder. En daar had hij ook achter het plafond allemaal geld verstopt. Waar zijn moeder niks vanaf wist. Tot hij op een gegeven moment een droom kreeg, of een visioen, dat weet ik niet even hoe hij dat zei. Hij zegt, ik zag me hangen aan een draadje. Het was een droom, aan een draadje. En daaronder een oneindig diep gat. Als ik zou vallen, in duisternis. En toen ging hij roepen tot de God van zijn moeder. Als u er bent, red me hier, dan zal ik u dienen. En hij is echt tot bekering gekomen. Hij is naar zijn mater gegaan en heeft verteld, ik stop er nu echt mee. Nou, en als je normaal gesproken in die wereld stopt, dan kan er iets ergs overkomen. En een van zijn maten, hij zei, dat was een goede gast, die zei, als je binnenkort in de gracht ligt, dan ben ik het niet. Met andere woorden van, oké. Twee jaar later heeft hij zich laten dopen. En kwam er op een gegeven moment iemand hem feliciteren die hij niet kende. Bleek iemand van de politie te zijn. En hij zei, ga door op deze weg. We hoeven je niet meer in de gaten te houden. En twee dagen daarna werd de bende waar hij in was, werd een grote drugsvangst in Amuiden werd er gedaan. Hij zei, we zijn nu 28 jaar verder. En God heeft hem beschermd. En nu spreekt hij. Verschillende kerken, geeft ze getuigenis. Waar is het begonnen? Bij een droom. God geeft dromen. God wil redden. God wil iedereen een kans geven. Ik vond een mooi getuigenis van Danny Soto. Er is een voorwaarde die we heel duidelijk vast moeten houden. Corine heeft die ook wel eens genoemd en ik denk ook nog wel eens. Voordat Jezus terugkomt, zullen alle volken, alle etnische groepen van het evangelie gehoord moeten hebben. Dat is een hele belangrijke voorwaarde. Jezus zegt dat in Matteüs 24 vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. En we naderen dat wel. Men is achter de schermen daar heel druk mee bezig ook. Om elke stam en volk in kaart te brengen om die te kunnen bereiken met de evangelie. Er zullen ook valse tekenen zijn. Matteüs 24, vers 24. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Dat betekent dat we waakzaam moeten zijn. Dat het altijd in de gezindheid van Jezus moet zijn. Is het in de naam van Jezus? Wordt God ermee verheerlijkt? Is het een geest van eenheid en liefde, van reinheid, van gerechtigheid? Is het in lijn met de Bijbel? God zegt ook, door de mond van Jezus, dat hij zijn woord zal bevestigen, ook met tekenen. En dat lezen we in Marcus 16, vers 15. Waar Jezus de laatste instructie geeft aan zijn discipelen. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Hier wordt dus gesproken over de tongentaal. Slangen zullen ze oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen. En zij zullen gezond worden. Ook dit zijn tekenen van God dat hij waar is. Dat hij bestaat. Dat hij de Heer Jezus gestuurd heeft. En het laatste vers, maar zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Volgende week, volgend weekend, dan willen we hier heel wat evangelisten ontvangen. Van de week hoorde ik van Frank dat zich al zo'n 50 tot 60 mensen zich hebben opgegeven. Om ons in dit gebied te helpen om uit te gaan. Is dat niet mooi? Amen. Dat is bemoedigend. Amen. En wij willen eigenlijk toepassen wat hier staat in het laatste gedeelte van Markus 16. De straat op gaan, het goede nieuws brengen. Vragen aan mensen of ze genezing nodig hebben en aanraking van God nodig hebben. En voor hen bidden. En laten we bidden dat God zijn woord zal gaan bevestigen. Dat mensen aangeraakt worden, genezing ervaren. Gerda had van de week nog een bemoediging. Gerda en Richard zijn nu op vakantie. En ze zei, een vriendin die ik al vanaf mijn 11e ken, hè, die heeft het evangelie al wat keer gehoord, maar hield het altijd wat op een afstand. Die werd in Praag op een gegeven moment aangesproken door een aantal jonge meiden. We mogen voor u bidden, voor genezing. En ze had zo'n pijn in haar heup. En ze zei, nou, ik wilde die meiden niet teleurstellen. Dus ja, goed hoor, bid maar mee. En mijn rempel. Sindsdien heeft ze geen last meer in de heup. Genezen op straat. Ik wil niet zeggen dat ze nu Jezus volgt, maar het is wel iets, er is openheid gekomen. Er is een... En laten wij gaan bidden dat God op die manier velen gaat bemoedigen, ook in deze omgeving. Niet alleen naar Etten-Leur, we verlangen naar Rijsbergen te gaan. We verlangen naar Hoeve te gaan. We verlangen naar die plaats te gaan waar de Heer, die de Heer op ons hart legt. En hoe meer mensen we zijn, hoe meer teams we kunnen verdelen over de plaatsen in de omgeving. En ik heb ervaren dat wij iets gedaan hebben ook in de tijd van aanbidding vanmorgen. We hebben de weg bereid. Ook voor volgende week. Door hem te verhogen, door bij hem te zijn, onze afhankelijkheid van hem te belijden, door op onze knieën te gaan, van Heer, we hebben u zo nodig, persoonlijk, onze gezinnen, in onze situatie, Heer, maar ook dit gebied. Heer, stort uw geest uit. Bevestig uw woord met tekenen en wonderen. Heer, we willen waakzaam zijn, we willen werkende zijn als u terugkomt. We willen klaar zijn, we willen een rein hart hebben als u terugkomt. Ik wil vragen, is het volgende. Er komt een team van 30 personen uit die de trainingsschool op dit moment doet. En die willen we graag huisvesten hier. De andere 40 mensen, die hebben een eigen verantwoordelijkheid om heen en weer te rijden of ergens anders plek te zoeken. Maar dit team van 30 personen, zijn 23 studenten geloof ik en de rest is staf. Die willen we graag een bed aanbieden en ontbijt geven. Dan hebben een aantal van jullie zich al opgegeven, maar we hebben nog niet voldoende. Zijn er nog onder jullie die zeggen van, ja, ik heb nog wel een bed over. Ik zou graag gastvrijheid willen geven die donderdagavond, de vrijdag. Avond en de zaterdagavond. En zondag gaan ze weer terug. Geef het even door op de lijst of even bij Frank. Frank, als jij aan het eind van die is even ook daar staan met de lijst. En ook eventjes nog misschien actief daarin ook. Want dat zou heel fijn zijn dat we gewoon alle 30 mensen onderdak kunnen geven. Hè? En, dus dat is even een heel praktisch punt. En dan is het belangrijk. Je kan je nog opgeven om gewoon mee te doen. Of de vrijdag en de zaterdag. 'S ochtends een stukje bemoediging, onderwijs en 's middags met elkaar de straat op. Het is ook fijn als sommigen achterblijven om te bidden. Hè? Dus we willen gewoon in die atmosfeer komen van Heer. Nou, en dan de zaterdagmiddag, met name, willen we ook de gelegenheid geven om te dopen. En het blijkt dat elke kickstart, er blijken altijd mensen zijn die zich willen laten dopen. Die zo aangeraakt zijn van, ik wil me laten dopen. Zoals ik ook getuigenissen heb gehoord van onder andere Riette, die de teamleiding ook heeft, onder andere. Haar gezin is door de Last Reformation, door deze evangelisten, tot bekering gekomen. Tot wedergeboorte. Ze ging wel naar de kerk, maar waren nog niet door wederom geboren. Hadden nog geen persoonlijke relatie met God. En haar man is veranderd, haar kinderen hebben zich laten dopen. Nou, en dat willen we zien gebeuren. He, maar het is goed om verwachtingsvol te zijn. Het is belangrijk om geloof daarvoor te hebben. En ik stel voor dat we met elkaar gaan staan en dat we ook een moment gaan nemen om te bidden. En ik wil vragen degene die zich hebben opgegeven om mee te doen, om ook even naar voren te komen. Dan willen we ook heel specifiek voor die personen ook bidden. Dus kom maar gewoon hier vooraan staan. Als je hebt opgegeven, als je 1 of 2 dagen komt, zal komen. En dan is het goed om gewoon biddend...